Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden, hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Breuren uit Kokengen zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV volgende week zondag 16 april hoopt in de morgendienst dominee Simons uit Valburg voor te gaan. In de avonddienst hoopt dominee Van der Wind uit Bruchem-Kerkwijk in ons midden te zijn. Morgenochtend, tweede paasdag, hoopt dominee Trampen voor te gaan in de kerkdienst, waarin dan ook 15 mensen uit de gemeente openbare geloofsbelijdenis hopen af te leggen. Straks, na de dienst, willen we met elkaar nog een aantal psalmen en paasliederen zingen in de oude school. Iedereen, hartelijk welkom. Collecte, de eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie, te bate van studiefonds van de Reformeerde Bond. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wendt iedereen een gezegende dienst, zowel in de kerk als alle die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, van God de Vader, en van Christus Jezus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat wij gaan zingen deze eerste paasdag uit Psalm 89. Het eerste vers: ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn redenen. Psalm 89, vers 1. We doen deze dienst belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de zondagen 3 en 17 van onze Heidelbergse catechismus. En de nazin van Psalm 118 vers 8, Gods rechterhand is hoog verheven, doet door daardaan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118 vers 8. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeente met de kerk van alle tijden, van alle plaatsen, met mond en hart geloofsbelijdenis, met de zondagen 3 en 17 van de catechismus als volgt. Heeft dan God de mens boos en verkeerd geschapen? Nee, maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte lief zou hebben, en met hem in de eeuwige zaligheid zou leven om hem te loven en te prijzen. Vanwaar komt dan zo'n verdorven aard van de mens? Uit de val en de ongehoorzaamheid van onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur zo verdorven is geworden, dat we al dan in zonden ontvangen en geboren worden. Maar zijn we zo verdorven, dat we geheel onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Jazeker. Tenzij dat we door de geest van God wedergeboren worden. En wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Of hij ons de gerechtigheid die ons door zijn dood had verworven, ook deelachtig zou maken. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is voor onze opstanding van Christus een zeker pand, waarborg van onze zalige opstanding. Amen. Laten we nu samen biddend Gods aangezicht zoeken. Heere, die in de hemelen zijt, die uw Zoon uit de doden hebt opgewekt, uit wiens hand wij ook deze dienst mogen ontvangen. En geef ons, Heere, dat we deze dienst straks mogen eindigen, zoals we hem zingen begonnen zijn. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. Want ik weet hoe het vast gebouw van zijn gunstbewijs in eeuwigheid zal rijzen. U weet, Heere, hoe we dat zojuist gezongen hebben. Wat we daarvan meenden, wat we daarvan beleefden, dat we daarvan durven en kunnen toepassen op onszelf. Heere, geeft u ons dat we het aan het eind van deze dienst het helemaal en van harte en oprechtheid zullen kunnen meezingen. Ook ik zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Heere, u weet wat er daarvoor moet gebeuren, moet veranderen in ons, in ieder van ons. Misschien lijkt het ons onmogelijk, Heere, dat we denken, dan zal het toch wel heel wat moeten veranderen. Maar Heere, onze verwachting mag van u zijn. Van hem die u uit de doden hebt opgewekt. Als een teken, als een bewijs, Heere. Dat geen enkele heerschappij van de boze het tegen u zal kunnen uithouden. Als een bewijs, Heere. Dat geen enkele weerstand van ons mensen uit. Uw macht zal kunnen blokkeren, zal kunnen tegenhouden. Heere, we bidden het u. Toon ons dan in deze dienst, ook in deze dienst, uw werk, Heere. In ons en aan ons. U weet, Heere, waar wij zitten of waar we mee zitten. Waar we innerlijk met ons hart zijn. Haal ons daar vandaan, Heere. En toon ons, geef dat het ondervinden vanavond. Dat Heere Jezus Christus leeft en dat hij zijn gekenden ontmoet. Het zij dat we daarop hopen, met dat verlangen ook, naar de kerk in de dienst gekomen zijn. Het zij dat we de hoop erop zo wat hebben opgegeven. Omdat we ze al zo lang op hopen. En omdat we voor ons gevoel zo ver van u vandaan zijn en onderliggen. Maar Heere Jezus Christus, als gij ons ontmoet, dan stelt u ons op een rotssteen, die anders voor ons mijlen ver te hoog zou zijn. Maar Heere, toon ook dat u leeft om al uw vijanden in te winnen, genadig te overwinnen. En vijand is een ieder die u niet kent, hoe dat ook verder inkleuren en inkleden, Heere. Maar toon toch, jong of oud, wie of waar dan ook, Heere, dat niemand voor u onbereikbaar is. En geef dat als de kerk uitgaan, Heere, we het alle mogen zeggen. Christus leeft. Onmiskenbaar, want ik heb hem ontmoet. Hij heeft mij ontmoet. In zijn dienst, in dit uur. Heere, we bidden u. Laat zo uw werk voortgang vinden. Zoals in deze gemeente al eeuwenlang zo zijn mag, Heere. Waarvoor u ook steeds weer andere mensen in uw dienst wil nemen en roept en gebruiken wilt. Laat uw werk, Heere, voortgang vinden. In de lijn van de geslachten. Ook als geslachten afdwalen. Zoek ze weer op en breng en roep ze weer terug, Heere. Maar ook breed uitwaaierend in families, in straten, in dorpen. Zegent u de dienst van uw dienstknecht, dominee Tramper. Zegen zijn vrouw, een thuiswonende zoon, heel het gezin, dat ze zich gesteld, gedragen mogen weten door u, en vooral, Heere, dat uw dienaar zich voortdurend vervuld mag weten, met woorden en gezindheid van degene die hem gezonden heeft, de hoogste koning, u, o Heere Jezus Christus. We bidden voor het geheel van de ambtsbroeders. Ook voor hen die binnenkort het ambt bevestigd hopen te worden. Zegent u hen om voorbeelden voor de kudde te zijn. In levenswandel, in getuigenis, in het behoeden en bewaren van de kudde. Bij uw woord en bij u, de opperste herder. We bidden u voor organisten en voor kosters en beheerders echtpaar en voor alle anderen die een taak hebben in en rond de eredienst in het geheel van het gemeenteleven. Leg in hun allerhart het diepst verlangen dat hun naam als vergeten mag worden als uw werk en uw naam. Maar meerderen ontvangt die hem eren en lof willen toebrengen. Zo bidden we voor uw werk in de kerk waar we deel van uitmaken. We bidden voor uw werk, Heere, in ons land, in ons volk. Geef dat door de fakkel van uw kerk land en volk wordt teruggeroepen en zal wederkeren tot u, Heere. We bidden dat voor uw kerk wereldwijd. En we bidden het bijzonder, Heere, toon de macht van uw rechterhand daarin. Dat u uw beloften vervult aan uw volk Israël. In de dagen van ons leven, Heere, tot een getuigenis voor al de volken en voor heel de wereld. Wil ons zegenen, Heere, in het besef dat Hij die er uit de doden is opgewekt, ook degene is die komen zal. Die komt om te oordelen wat we beleden, de levenden en de doden. En dat Hij eens het laatste woord over ons leven zal hebben. Dat Hij eens de laatste daad aan ons leven zal verrichten. Het zij een daad van eeuwige verstoting. Het zij een daad van eeuwige binnenhaling en eeuwige verlossing. Geef dat weer in dat besef en in dat licht, deze dienst uit uw hand ontvangen en beleven zullen. Uit genade om de Heer Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, als wij de Bijbel openvragen, doen we dat in de Efezebrief en daarvan het tweede hoofdstuk, Efeze 2. De eerste 10 versen. Bekende 10 versen van Efeze 2. Efeze 2 vanaf vers 1, daar spreekt het woord van de Heer als volgt. En u heeft Hij medelevend gemaakt, daar Gij dood was door de misdaden en de zonden. In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw van deze wereld, naar de oogsten van de macht van de lucht en van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder die ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten. En we waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gezalig geworden, en Hij heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus. Opdat Hij zal betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade, door de goedertierheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gezalig geworden, door het geloof. En het niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werk, opdat niemand roemen. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover Efeze 2, de tekst wordt gevormd door vers 4a en vers 6a. Begin van vers 4 en begin van vers 6 erachteraan. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons mede opgewekt. Het gaat dus over mede opgewekt zijn. Met Christus opgewekt zijn. Ten eerste wat het is. Ten tweede wie dat doet. En ten derde, hoe dat gaat. Mede opgewekt zijn met Christus, wat dat is, wie dat doet en hoe dat gaat. Efeze 2, vers 4a en vers 6a. Laten we ons zingend voorbereiden op prediking. En dan bezingen als het ware dat begin, die eerste 3 versen van Efeze 2, uit Psalm 14, de versen 2, 3, 4 en 5. Psalm 14, de versen 2, 3, 4 en 5. Tekst voor de preek, Efeze 2, vers 4a en 6a, daar lezen we: maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons mede opgewekt. Het gaat over mede opgewekt, met Christus opgewekt zijn. Ten eerste wat dat is, ten tweede wie dat doet en ten derde hoe dat gaat. Gemeente, dat geloof in jou. Kun je daar eens wat over vertellen? Over, ja, wat geloven is en ja, hoe je dat doet. Nou, dat zou ook een prachtige vraag zijn, hè? Als op je werk of op straat of in een bepaalde kring van mensen, hè, ze blijkbaar toch iets aan ons gemerkt zouden hebben van er is iets mee. Dat ze toch wat nieuwsgieriger geworden zijn. Zodat ze toch aan je vragen van, ja, dat geloof van jou, vertel daar eens iets over. Dat, ja, gebeurde het dagelijks maar dat zal dat niet het geval zijn. Maar zou het wel mooi zijn, hè? Als ons leven daar aanleiding toe zou geven. En je zou je vragen, hè, dat geloof van jou, vertel daar eens wat van. Nou goed, als het dan gevraagd zou worden, ja, wat zou je dan zeggen? Ja, misschien wel iets in de trant van, dat weet ik natuurlijk niet, maar van, nou ja, geloven, nou, dat gaat elke dag op en neer. Dat wisselt nogal, soms dan heb je alle vertrouwen en hoop van de wereld, om zo te zeggen. Ja, en soms dan zit je weer helemaal in de min en dan denk je, hoe zit het nou en heb ik nou, dat wisselt nogal, dat geloven, mag je wel eens weten. Nou, dat is natuurlijk zeker op, is natuurlijk helemaal waar, gemeente. Denk maar aan de 150 psalmen. Die zijn ook niet allemaal hetzelfde. En soms heb je zelfs binnen één psalm een enorme wisseling of wisselingen van stemmingen. Dus blijkbaar inderdaad. Je kan het wel zeggen, dat geloof, dat is in die zin elke dag weer anders. Maar, als we het niet vergeten, gemeente, dat is één kant van het geloof. Je zou dat, laten we zeggen, dat zou je de voorkant van het geloof kunnen noemen. De voorkant van de muur van het geloof. Ruwe stenen, uitsteeksels eruit en putten erin. Plekken met begroeiing en kale plekken. Een rauwe muur, de voorkant van het geloof. Waarom zo te zeggen? En daar gaat vanavond om. Het geloof heeft ook een achterkant. Als je het ware omloopt en aan de andere kant, de achterkant van de muur. En die achterkant van de muur van het geloof, die is altijd en overal hetzelfde. Die blinkt van puur en louter goud. Die is overal even mooi en even sterk. En die verandert nooit en te nimmer en nergens door. Dat is wat ik wil zeggen, de onzichtbare achterkant van het geloven. Die wordt onder woorden gebracht door onze tekst. Dat God ons heeft mede opgewekt. Mede opgewekt. Hè? Dus er is iemand opgewekt. En wij zijn mede met hem. Samen met hem opgenomen. Dan voelen we aan wie die ene dan moet zijn die is opgewekt. Zeker vandaag voelen we dat wel aan. Hè? Die ene, dat is dan natuurlijk de Heer Jezus Christus. God heeft hem opgewekt uit de doden. Ja, zegt Paulus. En ons die geloven, heeft hij mede opgewekt. Wij die geloven zijn samen met hem opgewekt uit de doden. Dan zegt hij uiteindelijk om te zeggen, ja, het ten eerste van, ja, wat is dat nou? Wat is dat nou precies? Met Christus opgewekt zijn. Er worden meer dingen gezegd in het Nieuwe Testament. Geloven die zijn met Jezus gekruisigd, gestorven. En gelijk na onze tekst, ze zijn ook met Jezus in de hemel gezet. En ook met hem opgewekt. Dat klinkt er toch wat erg wat vreemd en onbegrijpelijk in eerste gehoor. Hè? Ja. Nou, ik wil zeggen, met Jezus gekruisigd. Nou ja, samen met Jezus werden nog twee andere mensen gekruisigd. Wel heel verschillende mensen. Maar er zijn twee moordenaars samen tegelijk met Jezus gekruisigd. Ja. Maar ja, als je het over met Jezus in de hemel gezet. Nou ja, toen Jezus den hemel voer, ging niemand tegelijk en samen met hem de hemel in. Dus hoe moet je dat dan zien? En dat geldt hetzelfde voor met hem opgewekt. Op die morgen van de eerste paasdag is alleen de Jezus uit de dood opgewekt. En hij was echt de enige in de offerjozaam. Verder werd niemand anders uit de doden opgewekt. Dus hoe moet je dat dan opvatten? Kun je dan toch samen met en met Jezus opgewekt zijn? Dat betekent kort gezegd, en misschien herinnert u zich nog wel eens van jaren terug. Hè? Die betekent kort gezegd dit, met hem opgewekt zijn. Wat van Jezus geldt, geldt ook van mij. Wat van Jezus geldt, geldt ook van mij. En wat geldt er dan van de Heer Jezus? Sinds eerste paasdagmorgen was er, nou ja, dat Jezus leeft. Ja, maar dat had hij eerder ook gedaan. Maar wat goed realiseren, dat Jezus met Pasen uit de dood op en dus weer leeft. Dat is niet hetzelfde als hoe hij leefde voor Pasen en voor Goede Vrijdag. Daar zit een wereld van verschil tussen. Denk maar even mee na. Toen de Heer Jezus leefde, zeg maar, voor het eerst hier op aarde. Vanuit de moederschoot van zijn moeder Maria. Wat voor leven was dat? Ja, boven dat leven hingen donkere wolken. Vanaf het begin van zijn menswording af aan hing al de donkere wolk van de schuld der wereld en de toren van God, die hing over hem. En die donkere wolk die daalde hoe langer, hoe meer en donkerder over zijn leven heen. De toren van God rustte op hem en drukte hoe langer, hoe meer. Hij leefde toen de vervloeking en de kruisdood tegemoet. En dat wist en dat voelde hij zelf het allerbeste aan. Zo leefde Jezus voor Goede Vrijdag, voor Pasen. Donkere wolken, donkere lasten boven hem, op hem, verder en verder. En dan voelt het wel aan. Nu Jezus weer leeft, nu hij uit het graf het leven is binnengebracht door zijn vader, leeft hij heel anders. Hij leeft nu niet met nog een keer donkere wolken boven het hoofd van de toren van God en de last van de zonde. Nee, nee, nu leeft hij onder een open hemel. Onder de zon van de gunst van zijn vader. En er drukt hem geen zonde meer en er drukt hem geen toren van God meer. Nu leeft hij onder de zon van Gods gunst. Nu leeft hij onder die zon zijn hemelvaart tegemoet. Dat hij ten hemel zal worden opgenomen en zal heersen aan de rechterhand van zijn vader. En dat is onomkeerbaar. Dat zal nooit meer worden teruggedraaid. Dat kan niet, dat mag niet, dat zal niet. Dat is het leven dat Jezus nu leeft. Met Christus opgewekt zijn. Hè? Wat van hem geldt, geldt ook van mij. Dat betekent dus, dan leef ik een leven, ja, onder de open hemel. Onder de zon van Gods stralende gunst. Geen toren meer boven me. Geen zonde meer die op me rusten. Net als Jezus. Ik leef onder een open hemel. Ik leef de hemel tegemoet. En mijn ingang in de hemel tot in het eeuwige leven. En dat is onomkeerbaar. Dat is niet meer terug te draaien. Doe niets en doe niemand niet. Met Christus opgewekt. Wat van hem geldt, geldt ook van mij. Gelovigen zijn met Jezus gekruisigd, gestorven. Toen had Jezus het oordeel achter zich liggen. Toen had hij de toren van zijn vader voorgoed achter zich geladen. Nou, wie gelooft is met Jezus gekruisigd. Gods toren ligt voor goed en voor eeuwig achter me. En die zal ik nooit meer ontmoeten. En we zijn met Jezus opgewekt. Onder Gods gunst. In het eeuwige leven. Onomkeerbaar, onveranderlijk. Dat kan en zal, net zo min dat bij de Heer Jezus kan en zal, dat zal en kan nooit meer veranderen. En dat geldt nou in ieder die gelooft. Elke dag weer anders. Je bent geen dag hetzelfde en het voelt geen dag hetzelfde, ja. Maar mag je nou ook wel eens aan de achterkant daarvan kijken. De muur van louter goud die alleen maar blinkt. Was dat een zegen als je door de Heilige Geest geleid in het woord ook eens aan die achterkant mag zien. Altijd goud. Altijd glanzend. Altijd hetzelfde. Nooit meer veranderen. Onveranderlijk. Wat een zegen. Als je wel eens die achterkant van het geloof mag zien. En je dat toe mag eigenen. En daar je hart aan kwijt mag raken. Dwars door al die wisselingen aan de voorkant van je geloofsleven heen. Die achterkant mag zien die altijd hetzelfde blijft. Dat is gemeente. Ja, daar is wel oefening voor nodig. Geestelijke oefening om altijd de zon te weten achter de wolken. Ook als de wolken voor de zon komen in geloof zijn. Wolken van beproeving. Wolken van aanvechting. Wolken van twijfelmoedigheid. Wolken dat je wel eens zo ver van God vandaan voelt en zo van God verlaten voelt. Geestelijke oefening. Achter de wolken schijnt nog steeds dezelfde zon in zijnzelfde kracht. Daar doen die wolken van aanvechting, van beproeving, van twijfelmoedigheid niks aan af, niks aan toe ook. Hoeft niet, kan niet. Met Jezus opgewekt zijn. Maar heb je daar gemeente ook een stuk gezonde kennis voor nodig, hè? Kennis, weten dat de zekerheid van het geloof niet rust op wat ik daarvan voel of niet voel, van ervaren mag of niet van ervaren mag. Een gezondste kennis, het weten, de zekerheid die hangt er niet vanaf. Wat ik aan de voorkant van die muur merk of niet merk. Maar die zekerheid die hangt er wat er aan die achterkant van die muur is. Daar is ook voortdurend gebed voor nodig. Heere, als ik alleen maar wolken zie. Heere, leid me toch door uw Heilige Geest. Naar de achterkant van die muur. Leid me door uw Heilige Geest naar die achterkant. En laat me zien dat die louter goud is, onveranderlijk, altijd hetzelfde, zal blijven. Dat geloof voor jou. Kun je er wat van vertellen? Nou ja, laat dat dan ook maar een beetje doorklinken aan de voorkant, om zo te zeggen. Dat zal toch je eigen geloofsleven ontzettend verrijken en een stuk stabiliteit geven. En zou het ook ons getuigenis daarvan naar anderen toe niet voller en rijker en meer jaloersmakend maken. En dan moet je ook eerlijk erbij zeggen, inderdaad, hè, dat het voor je beleven, voor je gevoel ook wel eens heel anders is. Dat hoeven mag je niet weg te poetsen naar een ander toe. Laat maar levensecht zijn. En laat onze zwakheden er maar in doorklinken dan. Maar dan toch ook, als we het over mijn geloof vertellen mag en moet. De zon is opgegaan. En die blijft altijd schijnen. En die gaat nooit meer onder. Met Jezus opgewekt zijn. Nou, dat is het. Dat is het. Maar ja, hoe kan dat dan? Hoe komt het zover? Wie zorgt daarvoor? Wie doet dat? Nou, tweede punt van de preek, hè? Wie dat doet? Nou, het antwoord dat verrast wordt bij elkaar natuurlijk niet, hè? Ja, wie doet dat als enige? Maar God, hè? Dat heeft nou God gedaan. Hij is het die zijn zoon uit de dood heeft opgewekt. En hij is het die ons met zijn zoon heeft opgewekt. Want wij waren dood. Wie opgewekt is, ja, die was dood. En dat wat hier toe bedoelde, geestelijke dood. Moet wel goed verstaan. Hè? Want als, neem even voor, hè, als je poesje, stel je hebt een poes en je poes is dood, of het konijntje is dood. Wat is er dan? Nou ja, je poes die loopt niet meer. Ze geeft geen kopjes meer, ze komt niet meer op je schoot zitten. Ze eet niet meer. Het poesje is dood. Ja, maar ook. Ze krabt je ook niet meer. Ze kan ook niet meer weglopen. Ze blaast ook niet meer als ze kwaad op je is. En ze ook de haren niet meer overeind. Dat wordt met geestelijk dood niet bedoeld. Als was dat alleen maar dat wij iets niet meer zouden doen. Niet doen, niet God zoeken, niet God dienen, niet in hem geloven. En dat we voor de rest, net als die poes, passief zouden zijn. Ook niet in krabben en blazen, passief zouden zijn. Dan zou je bijna denken, als je geest loopt, dan ben je een beetje neutraal. Je bent niet voor God, je bent dood, je bent neutraal, je doet niks. Dat is niet wat de Bijbel ons leert. En dat is ook niet hoe dat u zelf hebt leren kennen, hoop ik. Maar de versen 2 tot met 4 maken wel duidelijk, 2 en 3, dat niet zo is. Als je nog alleen maar eens let, dacht ik, op de voorzetsels van vers 1, 2 en 3. Komen er 3 voorzetsels in voor. Eerst in vers 2, het voorzetsel naar. Wie dood is, geestelijk dood is, die leeft naar de eeuw van deze wereld. Die leeft naar de oogsten. En hoort je na, dat betekent die leeft in het verlengde van. Die wordt aangestuurd door. Als je een blok hout in een rivier gooit. Ja, die blok hout die beweegt zich in het verlengde van de rivier. Naar de stroming van de rivier met de rivier mee. Wie geestelijk dood is. Die beweegt zich met de stroming van de duivel mee. In het verlengde van de overste der lucht, de vorst der duisternis. Ons doen, ons denken, ons laten, door hem aangestuurd innerlijk. En dan tweede voorzetsel onder. Hè? Onder welke wij alle hebben verkeerd. Onder de plak van, onder het regime van, onder het beheer, onder de heerschappij van, als zijn gewillige slaven en als zijn eigendom, onder de duivel. We hebben ons dus wel uitgeleverd aan hem. We wilden bij hem horen en we wilden onder hem vallen. Dan kun je best kerk mee levend zijn. Dan kun je best netjes leven en een brave burger zijn. En een trouwe echtgenoot of echtgenote zijn. Je kan ook ijverig in de gemeente zijn. Het gaat om je denken. Het gaat om ons bedoelen. Het gaat om ons begeren. En daarom zijn wij allen van nature kinderen des torens. Helemaal het voorwerp van Gods toren, van begin tot eind, van top tot teen, opgesloten in de gevangenis van de boze, afgesloten door de grendels van onze schuld en onze zonde. Als je het voor het eerst hoort, hè, en dat doen onkerkten vaak, dan zou je denken, daar word je toch crazy en krankzinnig van. Dat zou je misschien denken, maar niets is minder waar. We zijn namelijk dood in, derde voorzetsel, in zonden en misdaden. Dat betekent, we voelen ons daar prima in thuis. Zoals een vis in het water. Dat is een levenselement, daar ademt hij in en daar leeft hij van. Hij wil er ook niet uitgehaald worden. Hij spat het alleen maar tegen als hij aan de haak geslagen wordt. Zo willen wij daar niet uit. En we spartelen tegen als God aanstalten maakt. Op welke manier dan ook. Om ons eruit te halen. Dat is geestelijk dood. Wat we alle van nature zijn zoals we ter wereld komen. Ja, wat valt er dan te verwachten? Ja, dat je daarin blijft. Je zit opgesloten en je wil ook zelf niet anders. Je voelt er happy in. Wat valt er dan te verwachten? Als je onder de Satan valt en hoort. Ja, dat je straks door de achterdeur van die gevangenis wordt meegesleurd en wordt meegenomen in de eeuwige plaats van de duivel. De poel die brandt van vuur en zilver van Gods ongemengde toren. Zonder genade is dit het enige wat je kan verwachten. Zonder bekering is dit het enige waar u op rekenen moet. Zit hier nog iemand in de kerk zonder bekering, zonder genade? Toch om Gods wil hoop ik van niet. En om uzelfs wil. En dan begint vers 4 met, maar God. Nou, dat is de hele vrede in twee woorden. Maar God. Kijk, Als vers 4 nou zou beginnen met het woordje dus God, was boek dicht, over en uit. Maar God staat er. Maar God heeft ons mede opgewekt. Zodat wat van Jezus geldt, ook van mij geldt. Dat wil zeggen, overgezet uit de gevangenis van de Satan en zijn regime. In het koninkrijk en het paleis en de heerschappij van koning Jezus. Uit het water van de zonde, in de frisse, heldere lucht van Gods liefde en Gods heiligheid, overgezet. Ik val niet meer onder de duivel. Ik val, God zij dank, onder Christus. En nu leef ik niet meer in de zonden en de misdaden. Ik leef in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Ben niet meer onder regime van de vos deze wereld. Ik ben onder de heerschappij van koning Jezus. Ik leef niet meer naar de overste der lucht in het verlengde van de duivel. Ik mag nu leven naar, met alle lek en gebrek en vallen, maar ik leef nu toch naar de geest. En dat heeft God gedaan. God die rijk is in barmhartigheid. Barmhartigheid is weer als ontferming, medelijden. God is zo'n bewogen God. Ontfermend. Medelijdend. McShane zegt daar ergens ontzettend mooi van. Ja, hoe gaat dat met medelijden? Barmhartigheid, ontferming. Ja, hoe beroerder er iemand aan toe is. Ja, hoe meer medelijden dat je voor iemand voelt. Iemand, ja, die ongeneeslijk ziek met chemokuren in het ziekenhuis ligt, daar voel je meer bewogenheid voor dan iemand die alleen maar een gebroken pinkje heeft. Hoe dieper iemand in de narigheid zit, ja, hoe meer die bewogenheid in je opkomt. Hoe verder iemand van God vandaan is, hoe harder iemand van hart is, hoe meer bewogenheid dat God over u heeft. Want hoe ellendiger dat je nieuw, dat je ellendiger voelt, hoe ellendiger dat je eraan toe bent, hoe meer barmhartigheid de Heere innerlijk naar je heeft. En dat is een ontzaglijk wonder, want die ellende van ons, dat is wel onze eigen schuld. Wij zijn zo toe omdat wij God hebben misdaan. God willen afzetten, willen ontronen. We zijn geen slachtoffers. Wij zijn schuldigen. En misdadigers. En nou denkt God niet. Nou, dat komt er nou van. Ik heb je gewaarschuwd, nou dan zie je zelf wat er van komt. Nee, hij is vol barmhartigheid en vol mededogen. Waar komt dat vandaan bij God, die barmhartigheid? Omdat wij gingen roepen. Omdat wij spijt betuigden. En in berouw en met schaamte naar de hemel keken. Nee. Wat staat er? Omdat hij ons lief gehad heeft. Omdat hij ons heeft lief gehad ook toen wij vijanden waren. Ook toen wij dood waren in de misdaden en de zonden, heeft God ons lief gehad. En waarom heeft hij ons lief gehad? Omdat wij probeerden toch weer goed te maken. Omdat toch ons best gingen doen om er iets aan te verbeteren. Nee. Er staat door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad. Dat kwam puur uit hemzelf op. Hij had ons lief. Ja, omdat hij ons lief had. Hij heeft ons lief gehad door zijn grote liefde. Dat betekent het geheim, de oorsprong, de bron daarvan, ze is puur alleen in God zelf. Uit God zelf gekomen. Maar God, rijk zijnde in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons liefgaat, heeft ons mede opgewekt. Dat betekent, als u nog het leven met de Heer kennen mag, hè? En neem even aan die voorkant, hè? Met al zijn ups en downs en met al zijn wisselingen, maar als je nou het leven leren kennen mag, hè? En iemand zou je vragen, hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat God jou heeft lief gehad? Hoe komt dat nou? Als je morgen belijdenis mag doen, dat God naar jou heeft omgezien. Wat zeg je dan? Wat zeg je dan? Nou, Paulus zou zeggen, ik zou het werkelijk waar niet weten. Ik zou het werkelijk waar niet weten waarom dat God mij heeft lief gehad. Ik zou wel zo tig dingen op kunnen noemen waarom hij aan mij voorbij gegaan zou zijn. En waarom hij mij links zou hebben kunnen laten liggen. Dat en dat en toen en daar en hier van binnen, vroeger, nu en morgen weer. Ik kan zo, u ook, ik kan zo tig dingen opnoemen waarom God met een grote boog om me heen zou zijn gelopen. En als je me vraagt, waarom heeft God nou naar jou omgezien? Ik zou het werkelijk waar niet weten. Ja, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Daarom heeft hij mij medelevend gemaakt en opgewekt. Dan voel je hopelijk toch iets van de aanbidding en van de verwondering. Toch? Waar je nooit, nooit de bodem en het dak van zult bereiken en beleven. En ja, dat vindt ze ook, dat vindt zijn diepste. En eigenlijk met huivering zijn beleving daarin, hè. Dat je dan ook eerlijk voor God beleidt, Heere. U had me toch ook voorbij kunnen gaan. Heer, u had toch ook met een grote boog om me heen kunnen blijven lopen. En kunnen zeggen, nou, je hebt het zelf gewild. Daar is het dan. Een misdadiger die niet vrij wordt gelaten, heeft toch niks voor het zeggen. Een vis die zijn zin weer krijgt en terug in het water wordt uitgezet, die heeft toch niks te mopperen. Heer Jezus, o God, u had ook kunnen zeggen, die hoef ik niet meer. Nooit meer. En daar was het over en uit geweest. Maar God, rijk zijnde in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad. Trilt er iets van mee in uw hart? En weet je tegelijkertijd, wat een ontzaglijke ruimte, wat een ontzaglijke vrijmoedigheid ligt in dit evangelie. Want wat voor mensen redt God? Deze mensen die dood zijn. Niet die een beetje levend zijn. Of mensen die een beetje levend proberen te worden. Of mensen die al half levend zijn. Nee, mensen die dood zijn. In de zonden en de misdaden. Mensen die geen teken van leven kunnen maken zelf. Ik zou berouw moeten hebben, maar ik zou niet weten hoe ik het maken moet. Ik zou zin om te bidden moeten hebben, maar ik kan het uit mijn tenen niet naar boven krijgen. Ik zou verlangen naar God moeten hebben, maar dat wereldverlangen gaat vanzelf. Maar hoe ik naar God moet verlangen, het is me nog nooit gelukt. Nou, als je nou zo'n mens bent die daarachter komt, hè. En die misschien al zo lang heeft geprobeerd. Dat ik nou maar iets van leven in mezelf kan maken. Een beetje berouw. Meent je verlangen? Nou, hebt u het, Heer. God zoekt geen mensen die al half levend zijn, of een beetje, of zelf levend proberen te maken. God zoekt mensen die dood zijn. En geloven is dat je zegt, Heere God, alleen zo'n evangelie kan er voor mij aan helpen. Heere God, alleen zo'n Heere kan mij nog uit de narigheid redden en zalig laten worden. Ja. Met is opgewekt wat dat is. Ja. Wie dat doet, maar God. Ja, hoe dat gaat, hoe dat werkt, hoe dat gaat. Nou, daar is bij ons er duidelijk in. Door het geloof, zegt vers 8 ook, hè. Door het geloof, het is Gods gave. God, daarbij hebben we natuurlijk een eenduidige boodschap in. God redt zondaren. God wekt zondaren op uit de dood met Christus door het geloof. En dat betekent dat het gaat door het woord, dat het gaat door het evangelie. Door het evangelie waarin de Heer Jezus Christus wordt uitgestald en wordt aangeboden. In hem ziet God je aan als volmaakt en ontvang je vergeving. In hem, de Heer Jezus, ligt het oordeel achter je. In hem geldt dat je leeft en waarlijk leeft. In hem is het te vinden. Vrede met God, eeuwig leven. Het ligt alles in hem. Christus Jezus, in het evangelie u verkondigd en aangeboden. Opdat u, ik, jij, gelooft. En geloof toch. En sla uw armen om de u aangeboden Christus heen. En laat dat evangelie door de Heilige Geest nou niet stranden in het ongeloof. Ongeloof dat kan zeggen, ach, dat loopt nou toch wel een beetje los. Zo heftig hoeft het toch allemaal niet. Maar één toekomst zonder genade, de achterdeur van de eeuwige verdoek, komt nou, dat ongeloof dat zegt, nou, daar kunnen best, hoor je ook in zo'n zorgen om te maken. Nou, dan strandt het evangelie aanbod. Het ongeloof dat zegt, ik wil niet. Laat me met rust, ik wil mijn leven niet kwijtraken. Laat me mijn ding blijven doen. Ongeloof. En het evangelie strandt. Wat ongeloof dat zegt, het mag niet. Dat kan voor mij niet waar zijn. Dat wil God vast niet voor iedereen, maar niet voor mij. Ongeloof. Ben het evangelie strand. Ongeloof. Misschien wel het meeste verpakt in de vorm van nu nog even niet. Later ga ik nu nog even niet. Ongeloof. Waar het evangelie aanbod in strandt. Maar door de Heilige Geest overwint het evangelie aanbod alle ongeloof. En het is nu of nooit. Herkent u dat? Het is nu of nooit. Heer, het moet en het mag dat ik mijn handen op u leg. En ik wil niet en ik kan niet anders meer. Nu of nooit. Toch, herkent u dat? Zo wekt God mede op. Zo maakt hij van dood levend met Christus opgewekt. En dan schrijft Paulus dat. Hoe gaat dat? Hoe werkt dat? Met drie bedoelingen. En we kunnen zeggen, die gemeente in Efeze is er al. Die bestaat al een aantal jaren. Daar zijn geloof, zal ook kaf onder het koren zijn geweest. Maar die gemeente is er. Waarom heeft Paulus het nou met die gemeente van Efeze hier allemaal nog over? Dat hebben ze allemaal al lang achter zich liggen. Als ze geloven. Nou, drie dingen. Toch in elk geval, gemeente. Eerst. Voorbeeld. Misschien kent u het nog van een eerdere keer. Het jochie liep samen met zijn vader in de bergen. Zijn vader wilde hem weer eens meenemen. Hij wist niet precies waarom dat ventje, maar vader wilde dat hij daar naartoe zou gaan in de bergen in Zwitserland. En we wandelden met Jochie een keer de berg op. En toen... Dat had Jochie vaak gehoord van zijn vader. Ze hebben het ook een keer laten zien. Hè? Jaren geleden zijn we er ook geweest. Toen was hij nog klein. Toen hij van me had een gruwelijk gewaarschuwd van blijf dicht bij ons. En ga niet voor ons uitlopen en weet ik voor wat links en rechts lopen. Hè? Want dit is een pad langs een ravijn, moet je niet doen. Maar je had niet geluisterd. En je glipte ineens onder ons hoede vandaan. Onder een hek door. En je was er ravijn ingevallen. En toen liep dat vader met Jochie weer naartoe. En zei, Jochie, kijk, dat was hier. En daar... Daar lag jij toen. En toen is je vader met gevaar voor zijn eigen leven naar beneden geklauterd en gezakt. Om je daar weg te halen voordat je nog een regel verder, ja, te pletten neer zou vallen. Dat was daar, jongen. Zei je, oh, papa. Wat hou ik toch ontzettend veel van u. Heb u dat gedaan? Ja, jongen. Daar ik je vandaan gehad met gevaar voor eigen leven. Nou, zo neemt Paulus de geest zijn gelovigen wel weer een keer mee terug. Daar, dood in zonden en misdaden. Onder het regime van de vorst der duisternis. Levend naar de eeuw deze wereld. Ieder moment kunnen neervallen in de eeuwige dood. Daar heb je nou vandaan gehaald. Daar heb je vandaan gehaald. Daar kom je vandaan. Zeg toch niet, o Heere, wat heb ik u lief. Dat u me ten koste van uw zoon daaruit hebt gered en hebt verlost. Paulus wil u ons weer dankbaar maken. Paulus wil ons weer dankbaar maken. Dat de ballon van dankbaarheid aan alle kanten wat uit zijn voegen barst. Want anders kan dat toch ook weer, ja, ook weer een beetje vanzelfsprekend worden, hè? Toch? Dat die ballon weer leeg loopt en leeggezogen wordt. En vindt eigenlijk maar weer vrij normaal allemaal. Hè? Tegen de vanzelfsprekendheid in. En ja, dat is geen best teken als je dan tegenstribbelt. Als je daar eigenlijk niet mee naartoe teruggenomen wil worden. Dat weten we nou wel en dat hoeft niet. Ja, dat is geen best teken. Echt niet. Dat is ook voor je geestelijk leven niet bevorderlijk als je daar nooit meer aan terug wil denken. En als je daar nou heel erg tegen tegenstribbelt. Kijk maar eens heel goed of je er misschien nog niet ligt op die regel. Dat is het eerste. Tot dankbaarheid. Het tweede, dat komt uit het hele opbouw van de Efeze hoofdstuk 1 en 2. Daarin speelt Paulus, natuurlijk heel door de geest geleid, met de woordjes u en ons. U kan het in Efeze 1 en 2 precies nagaan. Het gaat vaak over u. Over ons. Het begint in hoofdstuk 1 met ons. Dat zijn Paulus en de gelovigen uit de Joden. Dat zijn er niet veel in Paulus' dagen. Het Joods ook altijd in het meerderheid Jezus verworpen. En veracht ook nog steeds de prediking van de Heer Jezus. Het waren er niet veel die ons, christenen uit de Joden. Of eens zal Paulus over naar het u. Dat zijn dan de gelovigen uit de heidenen. En hoofdstuk 2 vers 1 heeft het ook tegen. En u heeft hij medelevend gemaakt. En in 2 vers 11 weer. Gedenk dan dat u. En dan bedoelt Paulus te zeggen door de Heilige Geest. Ja, verhef u nou maar niet. Als je mag geloven. Verhef je nou maar niet boven die vele Joden die Jezus nog steeds verwerpen en verachten. Verhef je nou maar niet boven... Die mensen die vanochtend vroeg al in de auto stapt om naar de strand te gaan. Verhef je daar nou maar niet boven. Bedenk maar eens waar je zelf vandaan komt. En en blijf maar steeds denken. Als God bij mij had ingegrepen, wat zou er dan van mij geworden en gebleven zijn? Verdeelt je nou maar niks boven een ander die met God spot en die zijn geboden met voeten treedt. Nederigheid. Moet je elke keer weer leren. Nederigheid. Dat je hoogmoed en je neer willen kijken op anderen wordt verbrijzeld en wordt verbroken. Dankbaarheid, nederigheid. En dan de derde reden waarom de Heilige Geest Paulus dit zo laat schrijven. Weer terug het haakje naar het begin van de preek toch een beetje. Hè? Als u nou geloven mag. Als je belijdenis hebt gedaan of morgen hoopt te doen. En gedoopt hoopt te worden. Als je een avondmaal mag gaan of je hoopt een avondmaal te gaan. Omdat je van jezelf toch hebt gemerkt. Ik leef. Ik verlang om God te dienen. Ik wil niet meer zondigen. En ik herken toch ook wel iets van berouw bij tijden in mijn leven. En ja, dat je dat toch in je hart aan die voorkant, hè, meer dan anders toch, hè, ja, je wilt de Heere volgen en je kan niet meer zonder hem. En tegelijkertijd denken wij zelf, ja, wat stelt het hem eigenlijk voor? Vandaag is het wat en lijkt het wat. En morgen is niks. Hoe zal dat gaan? Hoe zal dat, hoe hou ik dat vol en hou ik het vol? Als er echt beproeven in mijn leven komt. Dat ik een dwarslesie krijg. Als er echt vervolging in Nederland komt. En het gaat me, ik weet niet wat, kosten. Hou ik het vol en hoe hou ik het vol? Denk eens even na. Hoe is dat gekomen? Dat geloofsleven aan de voorkant. Dat verlangen niet meer zonder de Heer te kunnen en verlangen te dienen. En toch ook wel eens echt iets van berouw over je. Hoe is dat gekomen? Kijk eens naar de achterkant van de muur. Dat leven met God, dat is gekomen. Omdat God in zijn grote barmhartigheid, door zijn liefde, waarmee hij heeft lief gehad, heeft opgewekt met Christus. Louter hout. Onveranderlijk. Zal eeuwig zo blijven. De stroompjes van mijn geestelijk leven zijn soms wel druppeltjes. En het lijkt wel op te drogen. Maar de bron is eeuwig en onuitputtelijk. Gelooft zij God. Amen. We zingen van Psalm 107, vers 1 en 8. Looft, looft de Heere gestadig. Dit zegt elk die door hem gered van slaafse banden in vrijheid is gered. Vers 8. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst. En Psalm 107, vers 1 en 8. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat zijn uw werken groot, genadig en barmhartig en eeuwig vast en zeker. Geeft u, Heere, dat daarom in ons aller hart uw naam wordt geloofd. In telkens geoefende dankbaarheid. In telkens geoefende nederigheid en in een telkens weer vernieuwde zekerheid. Uw werk is het waard, uw werk kan het ook hebben, Heer, om zo te zeggen, dat we daar vast in roemen en eeuwig in zullen roemen. Heere, leer ons zien wie we van nature zijn. Naar de eeuw deze wereld, onder de boze, in de zonden en de misdaden dood. Heere, laat het ook de gemeente doortrillen, wat er zonder genade, wat er zonder bekering, vast en zeker te wachten is en te wachten staat. En daarom bidden we te meer. Werk geloof. Door uw geest en het evangelie. Dat alle ongeloof verbannen wordt. En dat ieder met een nu of nooit. De Heer Jezus Christus in de armen valt. Opdat we mogen zeggen, wij zijn met hem opgewekt. Heer, ook als er weer wolken voor de zon schuiven. Dat kan uw beleid en wijsheid zijn. Het is ook meer dan eens onze eigen schuld. Dat er wolken voor de zon schuiven. Maar hoe die voorkant ook wisselen kan, Heere. Geef ons door uw geest zicht op die achterkant. Van onveranderlijk glanzend goud. Tot in eeuwigheid. Heere. Laat deze dienst vrucht mogen dragen. Persoonlijk, in de gemeente. Dank u dat we rondom dit woord elkaar vanavond ontmoeten mochten. We bidden ook, Heere, voor de dienst van morgenochtend, zo u het geeft. In bijzonder voor hen en hun familie. Voor hen die morgen belijdenis hopen te doen, die gedoopt hoopt te worden. We danken u, Heere, dat u het uw gemeente geeft en laat zien. Mijn werk gaat voort. Richt hun hart op u, Heere. Zodat zij in afhankelijkheid en met verwachting hun ja-woord zullen mogen geven. In het midden van een gemeente die meebiddend, meelevend en dankend om hen heen staat. Hoor ons uit genade, Heere. Uw naam zij geloofd tot in eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. We zingen nog een keer Psalm 89, vers 1. Psalm 89, vers 1.
Oh,
Verheft nu uw harten tot God, ontvang dan met een biddend hart zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.